Kabel 103.3, Ether 106.8.
Young Urban Sound, elke vrijdag van 5 tot 6.
Op StadsFM, Salto Amsterdam. In de Ether 106.8 en op de kabel 103.3. 'Cause we love urban music.
Boer Jacco bedankt, boer Karin bedankt, boer Dick bedankt.
De dierenbescherming bedankt alle Beter Leven boeren. Dankzij hun inzet kregen al 100 miljoen dieren een beter welzijn en bestaat het Beter Leven keurmerk nu 10 jaar. In de supermarkt vind je dan ook steeds meer producten met 1, 2 of 3 sterren. Daarom zeggen we boeren bedankt. Kijk op beterlevenkeurmerk.nl.
Onderwijs, de enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie. Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
Op zaterdagavond 9 juni gaan we terug in de tijd met een discofeest met muziek uit de jaren 70, 80 en 90. Wie heeft er niet gedanst op deze geweldige discomuziek? Dit gaat gepaard die avond met een geweldige lichtshow. Terug in de tijd hier met Radio Noordzij. De tickets zijn €7,50 en zijn te bestellen op www.radionoordzij.nl of 020-8508-415. Het discofeest wordt gehouden in het Antoniushuis aan de Kampervoelenweg 207 in Amsterdam-Noord. Dit wil je niet missen. Bestel nu je tickets à €7,50 voor het grote discofeest op 9 juni op www.radionoordzij.nl of 020-8508-415.
U luistert naar Salto Stads FM, kabel 103.3, ether 106.8.
De mens in het licht in een nieuwe tijd. Onbevangen en onwetend. Op zoek naar de essentie, de diepere betekenis van bestaan. Kennis der verandering verlost ons van het verleden, verandert het heden en vervult de toekomst met een tocht door het leven. Wie zijn we? Waar komen we vandaan? Wat is de bestemming en met welk doel? Met deze ontdekkingsreis naar een allesomvattende connectie en een breder bewustzijn heten we jullie welkom bij Hello Radio Spirituality.
Goedemiddag en welkom bij Hello Radio Spirituality. Vandaag hebben we weer interessante onderwerpen waarover we in gesprek gaan met onze gastsprekers. Bij ons in de studio vanmiddag is theosoof Bas Harpen. Hij gaat deze middag het item Theosophical Society verzorgen. En we gaan met hem praten over het astraal gebied vanuit de zienswijze van de Britse theosoof Charles Ledbetter.
Ledbetter.
Vandaag hebben wij ook Linda Rood bij ons te gast in de studio. En Linda geeft begeleiding aan mensen met persoonlijke levensvragen. Ze verzorgt regelmatig meditatieve bijeenkomsten en workshops. En ze is auteur van het boek Het Ja-gevoel. Nou, straks gaan we met haar hierover in gesprek.
Inderdaad. We beginnen nu eerst met Theosophical Society. En daarvoor hebben we theosoof Bas Harpen te gast. Bas, welkom.
Dank je.
Je gaat ons vandaag informeren over het astraal gebied vanuit de zienswijze van Charles Ledbetter. Klopt
ja,
dat?
Ja, inderdaad.
Maar ook een eigen interpretatie, neem ik aan.
Ja, ook wel wat eigen interpretaties. Ook wat raakpunten met noëtische wetenschap, bijvoorbeeld.
Welke wetenschap?
Noëtische wetenschap.
Oké, okay, ja. Daar heb ik nog niet eerder van gehoord.
Nee. Dat ja, kan
hoor
ik
je misschien zo meteen.
Oké. Ja.
Waarom vind je de zienswijze op het astrale gebied van Charles Ledbetter zo interessant?
Ja, het is natuurlijk het boek waar ik, tenminste voor degene die vorige show hebben gehoord, waar ik mee begonnen ben. Ja. En ik vond dat hij gewoon voor een hele heldere uitleg zorgde die voor mij gewoon heel plausibel klonk.
Hoe heette dat boek?
The Astral Plane.
Oh, oké. Okay.
Misschien is het astraalgebied. Ja, misschien is het ook nog goed om nog een keer te vertellen wie Charles Ledbetter was.
Charles Ledbetter was een van de belangrijke schrijvers van de Theosofische Vereniging. Het was een dominee. En hij is nooit een van de leiders geweest van de vereniging of zo. Maar hij heeft uiteindelijk wel een soort van takking opgericht van de Theosofische Vereniging, genaamd de Vrije Katholieke Kerk. En die bestaat ook nog steeds.
Oké, denk jij dat hij nooit de ambitie heeft gehad om een leider te zijn? Een leidersrol te ambiëren?
Nee, dat denk ik niet.
Nee?
Nee, dat denk ik niet.
Ja. Maar wel een belangrijke figuur in de, ja, in de Theosofie.
Ja, ja, ja.
En dan met name op het gebied van de astrale lichaam?
Ja, hij was zelf een heel hoog ontwikkeld medium. En hij, omdat hij bepaalde, dus onder andere astraal zicht had ontwikkeld, gebruikte hij dat ook om onderzoek te doen,
ja,
naar bijvoorbeeld de verschillende lagen van het hiernamaals, waaronder dus het astraal gebied. Ook de devagam, dat is zeg maar, dat zou je kunnen vergelijken met hemel. Of het mentale gebied. En hij heeft bijvoorbeeld ook, nou dat komt hier mij van al vandaag ook nog naar voren, boeken geschreven waarbij hij astraal zicht gebruikte om in te zoomen op moleculen.
Ja.
Om te bekijken of die daadwerkelijk zo eruit zagen zoals die geschetst werden in het periodiek systeem.
Systeem.
Ja, wat bijzonder.
Dus daar was hij al toentertijd al mee bezig.
Ja, ja.
Want ik heb begrepen dat er binnen Theosofie ook een zeg maar astrale samenstelling is.
Ja.
Kun je ons uitleggen wat dat precies inhoudt?
Je bedoelt de zevenvoudige samenstelling van de mens?
Ja.
Ja, ja. Ja, die bestaat dus uit het fysieke lichaam, het etherlichaam, wat ook wel de blueprint wordt genoemd. Want het fysieke lichaam wordt eigenlijk gevormd op basis van het etherlichaam. Het astraal lichaam, daar gaan we het dus vandaag over hebben. Daar heb je nog het lager denkvermogen, het hoger denkvermogen. Wat voornamelijk bestaat uit de hogere zelf en de intuïtie. Het boeddhisch lichaam en het admisch lichaam.
Oké.
Dat is het hoogste lichaam.
Boeddhisch en admisch, ja, het zegt maar niet zoveel in het gezicht.
Nee, dat zijn ook onderwerpen, daar kan je ook weer een hele show aan wijden. Maar...
Ja, want ik heb begrepen dat er bij Theosofie zijn er soms studies op een boek.
Ja.
Die wel 10 jaar duren.
Ja, klopt.
Dus daar praten we ook over. Hè?
Ja,
en jij probeert dat ook op jouw manier, op een hele toegankelijke manier te brengen, zeg maar.
Ja.
Waardoor het ook wat begrijpelijker is voor de gemiddelde luisteraar.
Ja, ik zal
dankjewel daarvoor.
Zo min mogelijk Sanskriet woorden te gebruiken.
Nee, heel goed.
Nee,
heel goed.
Maar dit was wel helder, hoor.
Ja.
Als we praten over astraal lichaam, er is ook een astraal gebied. Waar bevindt dit zich?
Dat bevindt zich precies boven het fysieke. En het is zeg maar, de aarde is ook weer opgedeeld in 7 lagen. En het astrale gebied is dus het tweede gebied daarvan. En hoe hoger je gaat, hoe fijnstoffelijker of hoe subtieler die lagen ook worden. En tijdens het incarnatieproces vormt een incarnerende ziel dus ook een astraal voertuig uit materie genomen uit het astrale gebied. Wat tijdens het leven dus ook het astraal lichaam zal vormen. En dit wordt ook wel de zetel van de emoties genoemd.
Oké.
Mooie naam.
Ja.
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 Maar dus dat betekent dat de basis zegt eigenlijk dat je ervan uit kan gaan dat een ziel incarneert.
Ja.
Okay.
Ja, daar geloven wij wel in. Ja.
Wij is?
De Theosofen.
De Theosofen, ja, oké. Okay. Ja. Heel mooi. All right. En je zei al net van, hè, je hebt meerdere lagen.
Ja.
Uit hoeveel lagen bestaat bijvoorbeeld een astraal lichaam?
Die bestaat ook weer uit 7 lagen. Maar het astraal lichaam, of al die lagen, bestaan ook weer uit 7 lagen. Dus in totaal bestaat het astraal lichaam eigenlijk uit 49 lagen. Dat wilde ik eigenlijk weglaten, maar...
Nee, dat mag.
Het is wel heel complex wordt, maar gezien die lagen ook nog eens uiteindelijk allerlei verschillende... Of elke laag bestaat weer uit verschillende materie. En al die subdivisies zijn dus ook nog in staat om in meer of mindere mate te reageren op de emotionele staat van de mens. Dus... Ja, het is een complex onderwerp.
Ja, dat is het nogal. Ja, ja, inderdaad. Maar goed, dit had je met Wim besproken, toch?
Ja. Ja.
Oké, okay, en Wim heeft je hier ook min of meer op voorbereid.
Ja, ja, ik ben nog een keer met hem gaan zitten. En,
Voor de luisteraars, Wim Blijs wordt hierover gesproken. Ja, hij is de voorzitter van de Nederlandse vereniging. Of de vereniging
in Nederland.
In Nederland, de Theosofische Vereniging in Nederland. En die komt ook met regelmaat hier in het programma. En Bas Harpe is zeg maar de jongere generatie Theosofen. En dat is natuurlijk heel mooi dat ook de jongere generatie zich hiervoor interesseert. Ik vind het heel leuk dat je dit verhaal ook komt vertellen.
Ja. Heb je het gedeeld onder je kennisvrienden?
Ja, ik heb het al op Facebook gezet, ja.
Dat je het hierover ging hebben vandaag.
Ja, ja. En eigenlijk zullen heel veel mensen denken van... oké, wat nou weer over praten? Maar,
nee, maar het is wel goed.
Maar goed, je bent, je hebt je best wel ingelezen en voorbereid natuurlijk... om het ook op een mooie manier te kunnen vertellen. En dat het ook een beetje te begrijpen is voor mensen die hier helemaal niets van af weten.
Ja.
Goed, je had het zojuist over die lagen. Hè? En je gaf aan, nou, de totaliteit is dan 49. We zullen daar niet al te diep op ingaan. Nee. Want anders wordt het inderdaad heel erg ingewikkeld. Ja. Maar wat ik wel van je zou willen weten... want je hebt het ook over bijvoorbeeld een verfijnd en een niet verfijnd... astraal lichaam.
Ja.
Kun je daar het verschil over uitleggen?
Ja, het verfijnd of een verfijnd en een niet verfijnd astraal lichaam, dat heeft te maken met het gros van de emoties en acties die je uithaalt of uitvoert. Afhankelijk van wat voor emoties en wat voor gedachten en wat voor acties je uitvoert, trek je bepaalde materieën aan uit dus een van de lagen, of een van die 49 lagen zelfs, van het astrale vlak.
Ja.
Of het astrale gebied. En de hogere lagen die reageren dus over het algemeen meer. Zodra je dus positievere of mooiere of altruïstische of op liefde gebaseerde gedachten, acties of emoties hebt, dan zul je eerder materie aantrekken van de hogere lagen. En mocht je dus over het algemeen wat vaker wat negatieve emoties hebben... zoals woede of jaloezie of egoïstische gedachten of egoïstische acties... dan zul je ook materie aantrekken vanuit de lagere lagen. En wat er dan gebeurt is dat je eigenlijk gewoon je lichaam degradeert...
Ja,
en,
dat willen we natuurlijk niet.
Nee. Het is altijd beter om positieve gedachten te hebben... En positieve emoties te voelen, ook al is dat natuurlijk niet altijd mogelijk.
Ja.
Nee, maar, dat is, daar ben je mens voor, hè?
Ja, inderdaad.
Okay. We gaan er heel eventjes uit, we laten dit even bezinken. Oké, we gaan verder met Bas Harpe, jong theosoof bij de Theosofische Vereniging in Nederland. En vandaag behandelt hij het onderwerp Theosophical Society bij ons. We hebben het over de Astral Plane. En dat is een boek geschreven door de Britse theosoof Charles Leadbeater. En hij... heeft het een en ander uit dit boek natuurlijk voor zichzelf weten te vertalen. En daar gaat hij ons het een en ander over vertellen. We hadden het zojuist over het feit dat je ook een verfijnd en een niet verfijnd astraal lichaam hebt. Dat heb je uitgelegd, hè? Met betrekking tot het feit dat je dan negatieve gedachten kunt hebben. Die trekken negatieve materie aan, maar ook positieve gedachten. En die trekken dan juist weer positieve materie aan. Dat is op zich een heel mooi gegeven.
Ja,
dat het uit die 49 lagen kan komen, dat is natuurlijk wel heel wat.
Ja.
ik denk ook dat daar best een aardige studie aan vooraf gaat, voordat je helemaal weet wat er precies gebeurt.
Ja, trial and error.
Ja.
Zeker.
Ja.
Maar ook die, wat ik eigenlijk net nog had willen zeggen. Dus die negatieve gedachten. Een gevolg daarvan kan dus zijn, dus bepaalde psychosomatische problemen die zich kunnen voordoen.
Ja.
Of rampspoed in je leven.
Ja.
Dat is een van de gevolgen die je kan hebben als je vooral focust op het negatieve.
Ja, en dat is niet goed.
Dat is wel belangrijk. Ja.
Dat is ook een belangrijk feit om te weten. Maar wat kun je nog meer met een astraal lichaam?
Nou, de functies van het astraal lichaam. Het astraal lichaam heeft meerdere functies en deze kunnen gegroepeerd worden onder drie categorieën. Dat is dus het mogelijk maken van sensaties. Het kan als een brug fungeren tussen de mentale, dus het geest, of de geest en het fysieke. Maar het kan ook fungeren als een onafhankelijk voertuig van bewustzijn voor mensen die dus hoog ontwikkeld zijn. Het astraal lichaam wordt dus gekarakteriseerd door zijn vermogen om te kunnen voelen. En dan gaat het om dus het voelen van sensaties of prikkels. En in de meer complexe vormen dus emoties. En natuurlijk bestaan er vele verschillende gradaties tussen deze twee polen. Maar de tweede functie, die als brug betreft een samenwerking met het prana-lichaam. Dat is het levensvitaliteitslichaam. En elke prikkeling die binnenkomt via de fysieke zintuigen wordt dus namelijk doorgegeven in het systeem door middel van prana of levensenergie. En verandert hierdoor eigenlijk in sensatie. Voordat het opgepakt wordt door de fysieke hersenen zelfs. En er wordt dus ook wel eens gezegd dat emoties gezien kunnen worden als energy in motion. En de energie waar we het hier dan over hebben, dat is dus die prana-energie van het prana-lichaam. Het werkt daarentegen ook andersom. Dus in plaats van buiten naar binnen, van binnen naar buiten. Door het hebben van bepaalde gedachten kunnen vibraties uitgezonden worden die het astrale lichaam kunnen beïnvloeden. En die zullen dan op zijn beurt weer het etherisch lichaam beïnvloeden, wat dus eigenlijk de pasvorm is van het fysieke lichaam. En die zullen op zijn beurt weer het fysieke lichaam beïnvloeden. En dit is dan waarschijnlijk ook hoe verschijnselen als stigmata, dus bloedende handpalmen, en vele andere psychosomatische uitwerkingen kunnen werken.
Ja, het is ook iets om het even wat dichterbij te trekken. Een verschijnsel wat vaak wordt toegepast bij healers natuurlijk, natuurgeneeskundigen.
Ja.
Mensen die dan op een bepaald moment kunnen invoelen waar een medisch mankement eventueel zit.
Ja.
Maar ook om bijvoorbeeld contact te maken met de persoon, zijn zielsvermogen.
Ja.
Zodat je makkelijker tot een bepaald punt kunt komen of tot een bepaalde kern kan komen om te weten wat er bij de persoon speelt. Als je het dan hebt over bijvoorbeeld die psychosomatische klachten.
Ja, eventueel. Ja, inderdaad.
Oké, heel mooi. Pas. Nou, dat weer een les geleerd. Je gaf ook eerder iets aan over dat leadbeater, die paste ook astraal zicht toe. Kun je nog een keertje omschrijven wat dit ook alweer is?
Ja, astraal zicht, dat is, wordt ook al genoemd kijken door de mind's eye. Of het derde oog. En daar kun je verschillende dingen mee doen. Je kan dus, als je zover ontwikkeld bent, kun je dus in de verschillende lagen of de fijnstoffelijke lagen reizen en die onderzoeken. Wat Labieder dus heeft gedaan voor de Esselplein. Daar heeft hij deze techniek ook toegepast. Alleen gebruikt hij een hoger ontwikkelde techniek daarvoor. Je gebruikt een Maya Virupa, zo heet dat. Om even een Sanskriet term erin te gooien.
Kan het toch niet laten?
Kan het toch niet laten.
Maar wat en, is dat? Maya Virupa?
Maya Virupa. Het is vergelijkbaar met een astraal lichaam. Alleen dit is een. De letterlijke vertaling is geloof ik illusoir lichaam. En deze is ook opgebouwd uit andere materie, eigenlijk hogere materie dan astrale materie. En wat er dus voor zorgt dat je eigenlijk het hoogst mogelijke bewustzijn hebt terwijl je door deze. Laag heen reist, want het is een ontzettend verwarrend gebied.
Ja.
Waar van alles eigenlijk gewoon niet kan zijn, niet is wat het lijkt.
Ja, dat kan, hè?
Ja, dat kan. Maar ja. daar in den extreme, zeg maar.
Mm-hmm.
Wat ook mogelijk is, is dat je bijvoorbeeld plekken bezoekt waarvan het fysiek niet mogelijk is om ze te bezoeken. Dus bijvoorbeeld andere planeten.
Ja.
Andere tijden. Tijd en ruimte zijn eigenlijk gewoon hoe noem je dat?
Die zijn niet tastbaar.
Nou, nee, tijd en ruimte is geen dingensfactor. Ik kom even niet op het woord.
Nou, het is niet relevant daar. Het is niet van toepassing. Ja. Het is er niet. Het heeft geen noodzaak.
Nee, op het aschaal gebied is er inderdaad.
Maar in principe doe je dan als het ware je jasje uit om te kunnen reizen.
Ja, eigenlijk wel.
Daar komt het eigenlijk.
Je verlaat je lichaam.
Ja. Je verlaat je lichaam, ja.
Goh, ik vind het een heel mooi onderwerp. En je brengt het ook op een manier dat ik denk dat luisteraars het toch best wel kunnen begrijpen. Hè? Althans, een paar kleine moeilijke dingen natuurlijk hier en daar.
Ja.
Maar misschien wel interessant om dat nog een keertje hier in de uitzending het over te hebben. De tijd is alweer voorbij. Het gaat ontzettend snel. Ja, dat is echt ongelofelijk. Maar goed, we hebben in elk geval wel alvast wat opgestoken van wat je erover hebt verteld. En zo dadelijk gaan we verder hier met Linda Rood over het ja-gevoel. We gaan nog heel eventjes luisteren naar de muziek en dan zijn we zo dadelijk weer terug. Nou Bas, alvast dank voor vandaag. En volgende week hebben we natuurlijk weer meer Theosophical Society. We gaan verder met Linda Rood. Zij is bij ons te gast in de studio vandaag. En zoals we zojuist al hadden aangegeven, Linda die geeft begeleiding aan mensen met persoonlijke levensvragen. Ze verzorgt regelmatig meditatieve bijeenkomsten en workshops. En ze is auteur van het boek Het Ja-gevoel. En over dat gevoel gaan we het over hebben, Linda. Welkom.
Dank je.
Leuk dat je hier bent.
Ja, fijn om hier te zijn.
Hoe was je reis? Want je komt helemaal uit Groningen.
Helemaal uit Groningen. Ja, was een goede reis.
Ja.
Leuk gesprek gehad in de trein. Dus ja.
Ja, nou dat is belangrijk.
Ja. En fantastisch weer natuurlijk vandaag al.
Ja, heerlijk weer.
Heerlijk, genoten. Goh, je hebt dit boek geschreven. Wanneer en wat maakte dat je dit boek wilde gaan schrijven?
Een aantal mensen, ik werkte bij het maatschappelijk werk. En een aantal mensen hadden daar mijn hulp gevraagd. Die wilden leven vanuit hun hart. Ik denk dat het heel erg dat het resoneerde met mij, waar jij het over sprak ook, hè, van als je je noemde het hogere gevoelens, geloof ik, maar
waar Bas het over had zojuist.
Ja, dat het kan resoneren. Ik denk, ik wilde zelf heel graag mijn hart volgen, daar was ik ook al mee bezig.
Ja.
En mensen gingen begeleiding vragen om ook hun hart te volgen. En dat werd een wisselwerking. En ik maakte zulke mooie dingen mee dat ik bijna op het wonderlijke af, dat ik het soms bijna niet kon geloven.
Ja.
En ik dacht, ik ga dit opschrijven. Want anders dan geloof ik het misschien wel niet meer.
Ja, dan ben je het misschien kwijt.
Precies. En door het op te schrijven, wordt het soort van echt. Dan kun je er naar kijken en het ook terugkijken. En denk, ja, het is echt gebeurd.
Ja.
Dus dat versterkte ook.
Heel mooi. Want je was dus aan het werk als maatschappelijk werker.
Ja.
En van daaruit begon je dus andere mensen te begeleiden, maar dan meer op basis van het ja-gevoel.
Ja, ik ben bij het maatschappelijk werk werk je met mensen met meervoudige problemen, complexe problemen die met elkaar samenhangen.
Ja.
En ik merkte dat sommige mensen bijna niet van hun problemen af konden komen. Helemaal geconditioneerd waren met bepaalde overtuigingen die van generatie op generatie werden overgedragen. En ook in mijzelf merkte ik dat natuurlijk, dat er in mij conditioneringen zaten waar ik bijna niet van af kon komen. En ik merkte dat wanneer mensen hun hart gingen volgen, er veel meer vrijheid ontstond. Dat het leven als het ware helpt om je te bevrijden van patronen.
Ja.
Na vrede en vrijheid. Dus daar ging ik over schrijven. En als schrijvende ging dat ja-gevoel groeide, zeg maar.
Ja, het ging helemaal open en je ging steeds meer ervaren,
ja,
zeg
ja,
maar.
Ja, ja.
Oké.
Linda, wanneer kwam je tot het besef dat je een geconditioneerd leven aan het leiden was?
Nou, dat wist ik al heel lang.
Ja? Vanaf jonge leeftijd? Of? Ja.
Ja, ik denk. Nou ja, ik weet niet hoe jong ik was dat ik het doorhad, maar ik weet wel dat ik al heel lang op zoek was van hoe werkt het leven nou? Hoe kan het dat sommige mensen bijvoorbeeld geloven dat ze altijd misbruikt worden en dat dan zich ook herhaalt?
Ja.
En dat andere mensen geloven dat ze voor een dubbeltje geboren zijn en nooit een kwartje worden en dat dat zich ook herhaalt? En dat ik zat soms in de spreekkamer met iemand die bijvoorbeeld steeds foute partners aantrok. Of mensen die geloofden dat mensen erop uit waren om hun te bedonderen. En dan zaten ze met mij in één ruimte. En toch was het of we in verschillende universa leefden. Waarbij zij waarbij hun werkelijkheid eentje was van misbruik. Van hele pijnlijke ervaringen. En ik zat in dezelfde ruimte met ze. En ik wist, ja, mijn werkelijkheid is heel anders.
Ja.
Hoe zit dat nou? Hoe kan dat? Dus dat is iets wat ik al heel lang
wel dat
afvroeg.
Besef,
dat antwoord hebben we een beetje van Bas gekregen. Hè? Zojuist over dat astraal lichaam. Het aantrekken van materie die zeg maar negatief ondersteunt.
Geluid, ja.
En ook materie die positief ondersteunt.
Ja.
En dat is eigenlijk precies de setting die je hier dan beschrijft.
Ja, precies. En dan is natuurlijk de vraag van ja, hoe kun je dat veranderen? Want wat ik merkte dat ik had allerlei therapieën gevolgd, allerlei opleidingen gevolgd. En het viel mij op dat eigenlijk mensen steeds in cirkeltjes gingen en ik zelf ook steeds in cirkeltjes ging.
Ja.
En dat er niet wezenlijk iets veranderde. Dus je kunt wel besluiten om positief te gaan denken. Maar dan, ik weet niet of jullie dat wel eens geprobeerd hebben, maar dan blijf je toch tussen die tegenpolen heen en weer stuiteren.
Ja.
Je probeert met heel veel wilskracht positief te denken. Maar wanneer diep van binnen overtuigingen zijn van ik ben het niet waard, ik kan het niet. Zoals ik zei, ik ben voor een dubbeltje geboren, ik zal nooit een kwartje worden. Als die heel diep van binnen zitten, omdat het in generatie over is gedragen, als het in je genen bijna zit.
Ja, dan is het heel lastig om dat te doorbreken.
Ja,
ja, ja, dat kan me voorstellen. Maar je hebt het toch gedaan.
Ja.
Ja. Ja, hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
Als eerste door mijn hart te volgen. Ik zou eigenlijk iedereen kunnen adviseren om het hart als kompas te volgen.
Ja.
Dan merk je ook dat op het moment dat je naar je hart gaat luisteren, het leven je helpt om juist door die conditionering heen te gaan kijken. En in mijn leven was het zo dat, wat ik ook in het boek beschrijf, dat gebeurde op een hele eenvoudige manier. Ik was voorleesmoeder op de school van mijn kinderen. En dat deed ik maar een kwartiertje per week, maar het kostte mij zo verschrikkelijk veel energie.
Ja, je moet het toch voorbereiden.
Ja.
Toch weer een boekje misschien uitzoeken.
Ja, nou eigenlijk weet je, eigenlijk stond die de energie die het mij kostte niet in verhouding tot dat kwartiertje. Want het was eigenlijk best wel leuk.
Ja.
Maar ik had er gewoon een nee-gevoel bij. En ik was op dat moment aan het leren om mijn hart te volgen. En ik wist wel van, Als je ergens een nee-gevoel bij hebt, dan klopt er iets niet. Of dat nu in de buitenwereld is of intern met overtuigingen, maar er klopt iets niet. En op een gegeven moment kost het zoveel energie dat ik het ben gaan onderzoeken. Dat ik stil ben gaan zitten van, ik weet dus dat het niet klopt, maar wat klopt er niet?
Ja. En kwam je daar wel achter uiteindelijk?
Nou ja, ik weet niet eens meer precies hoe ik bij die vraag kwam. Maar ik ben dus gaan zitten. Ik verbond me met de energie van mijn hart. En ik vroeg, welke kernovertuiging ligt hier aan ten grondslag?
Ja.
En ik ben me gewoon open gaan stellen. En op een gegeven moment kwamen er dus antwoorden. Dat ik dacht van, oh jee, maar zit dit hier achter? En ik geloof dat het was, ik ben liever lui dan moe. Nou, dat had heel veel lading. Inmiddels, ik ben ook liever lui dan moe, ik hou ervan. Maar het heeft dus nu helemaal geen lading meer. In ieder geval, ik ben toen naar de kernen van gegaan. En zo zijn de vragen naar vrijheid geboren. Een methode die ik, een manier van zelfonderzoek, die ik sindsdien ben gaan toepassen en ook andere mensen mee ben gaan begeleiden.
Ja, en dat werkt, hè?
Ja, nou, ik stond versteld. En nog steeds sta ik versteld wat er gebeurt op het moment dat ik, maar ook andere mensen, hun overtuigingen doorzien. Van, oh, het is niet waar. Ik heb dit altijd geloofd, diep van binnen vaak. En de bevrijding die plaatsvindt als zo'n overtuiging mag oplossen. En dat die flow van het leven dan ook vrijheid kan stromen. Weet je, die flow die klopt altijd. Alleen heel vaak zijn we geconditioneerd om daar van alles van te vinden. Want, nou, zoals in mijn geval, ik kan toch niet stoppen met leesmoeder zijn. Dat doe je gewoon niet. Wie A zegt, moet B zeggen. Nou, ja. Dat soort dingen.
Ja.
Terwijl ik ben er toen dus wel mee gestopt. En er kwam zoveel energie vrij voor mijn boek, maar ook voor het schrijven van artikelen, voor mensen begeleiden.
En dat je misschien ook merkt dat het helemaal niet zo'n impact heeft gehad bij de mensen waarvan je dat misschien verwacht had.
Ja, precies. Ja. Nee, het was helemaal geen punt.
Hadden ze zo weer een andere leesmoeder gevonden.
Ja, tuurlijk. Ja. Ja. En, ja.
Zo gaat dat meestal. Hè?
Maar het leven vanuit je hart, hè, en dat gebruik als kompas, dat is een beetje de rode draad in jouw boek, hè?
Ja.
En in dat boek geef je eigenlijk ook aan, richting aan voor de lezer, hoe je dat kan doen.
Ja.
Want leven vanuit je hart, als je het zo zegt, ja, het is makkelijk gezegd.
Ja, dat klinkt heel leuk,
het
toch?
Klinkt heel leuk.
Ja, het klinkt heel leuk. Maar
het is wel een proces.
Ja, en het vraagt ook, het vraagt wel bepaalde keuzes die niet altijd even makkelijk zijn.
Nee, maar ik denk wel, jij bent al begonnen bij het begin door jezelf af te vragen, hoe komt het dat ik zo voel? Hoe komt het dat ik in deze situatie zit? En er zijn natuurlijk heel veel mensen die vraag zichzelf niet eens stellen. Mm-hmm. Ze denken, ja, dat hoort bij mijn leven, het is zo.
Ja, ja.
Dus je moet ook vanuit jezelf ergens die begin maken, die opening creëren, om ontvankelijk te zijn voor het ja-gevoel.
Ja, een bereidheid. Nou, het grappige is, het kan natuurlijk ook van buiten afkomen. Want ik ontmoet ook wel mensen die een soort wake-up moment hadden doordat een ander het hun vertelde.
Ja. Ja,
dat kan ook of een boek wat op je pad komt. Dat kan ook soms om, oh ja.
Ja, ja, ja. Iets wat een trigger is.
Ja.
Zodat je op een gegeven moment weer even tot het bewustzijn komt. Of het besef krijgt van waar je eigenlijk mee bezig bent.
Ja.
Oké. Okay. Is het ook zo dat soms het ja-gevoel ook wel is achteraf nee blijkt te zijn?
Ik denk een echt ja-gevoel niet. Maar ik kan me wel voorstellen dat, ik heb wel veel mensen gehoord die zich afvroegen, is dit nou een ja-gevoel?
Ja, gaan ze
of
twijfelen.
Of is dit een ego-verlangen? Want daar zit wel een verschil in. Een ego-verlangen komt vaak voort uit het verlangen naar veiligheid of liefde of aandacht. En een ja-gevoel kan er helemaal tegen indruisen.
Ja.
Bijvoorbeeld, ik zit nu hier en ik vind het eigenlijk heel spannend. Maar mijn hart die zei ja, terwijl mijn hoofd al lang zei van nee. Veel te spannend. Maar mijn hart die zei gewoon ja, weet je, ik wil heel graag hierover vertellen en dit delen.
Ja, natuurlijk. Nou, we zijn ook hartstikke blij dat je daarvoor gekozen hebt.
Ik ook.
En vinden het hartstikke leuk dat je dat hier met ons deelt. We gaan zo meteen erop door. Zo, we zijn hier in gesprek met Linda Rood over haar boek Het Ja-gevoel. Hartstikke mooi boek. En ik vroeg zojuist aan haar van ja, het ja-gevoel, kan dat achteraf ook nog wel eens een nee blijken te zijn? Nou, je gaf aan eigenlijk niet echt, hè? Het is dan meer of mogelijkheid dat het een wensdenken is of een ego-denken. Ja, best wel heel bijzonder. Hoe makkelijk is het om mensen zeg maar te overtuigen van hun eigen ja-gevoel?
Nou, ik hoef mensen er gelukkig niet van te overtuigen. Want zo net ook al zei je ook al iets van als mensen er niet aan toe zijn, weet je, dan komt het niet op hun pad of dan zien ze het niet eens. Oh, ja, dat noemde jij even heel duidelijk. Ja. Van, ja, dan blijf je gewoon binnen je eigen kaders, binnen je eigen overtuigingswereld, je eigen werkelijkheid.
Ja.
En dat is ook prima. Weet je, daar is ook, ja, dat is prima.
Dus
ja.
Eigenlijk wat we daarmee kunnen zeggen is dat er ook moed voor nodig is.
Ja, ik denk het wel. Maar dat is niet iets waar je iets voor hoeft te doen. Dat is er gewoon.
Dat is er gewoon.
Ja.
Ja.
En dat zit in ieder mens.
Ja.
Want het hart is zo ongelooflijk krachtig.
Ja, maar ik denk
zeker.
Bijvoorbeeld, we hebben zoveel afleiding, zeg maar. En misleiding in ons leven. Mm-hmm. En vinden het belangrijk wat andere mensen over ons denken. Dus ik kan me goed voorstellen dat je dan, als je niet moedig genoeg bent en echt voor jezelf opkomt of je verhaal door durft te laten komen, ja, dan blijf je toch in een vicieuze cirkel zitten. Dus dan denk ik dat je toch wel een beetje moed nodig hebt om dat te kunnen doen.
Stel,
er is een drempel, denk ik.
Stel dat je de moed niet hebt, hè? Ik bedoel, dat kan, dat is ook prima.
Ja.
Dan is dat, als dat mij overkomt, is dat een uitnodiging om de vragen naar vrijheid te onderzoeken. Want dan is er nog iets. Je zou het kunnen voorstellen als je hebt de stroom, die flow, die levensstroom. En dat, het kan dat daar rotsblokken in zitten die stroom nog belemmeren. En dan kun je dat onderzoeken.
Dan kun je dat onderzoeken. Oh, okay.
Ja. En als je zeg maar met iemand bezig bent in een begeleidingstraject, hoe ga je dan te werk?
Eigenlijk begeleid ik mensen alleen nog maar met de vragen naar vrijheid.
Ja,
en
dat is de methodiek.
Dat is de methodiek die ik heb ontwikkeld. Dus ik geef geen therapie meer of langdurige begeleiding. Maar wel mensen begeleid ik met de vragen naar vrijheid.
Ja, en dat gaat goed?
Ja. Ja, wat ik het fijnst vind is als mensen het zelf leren toepassen. Dus wat ik nu doe is ik geef ook een opleiding voor therapeuten en coaches, zodat die mensen mee kunnen begeleiden. Maar ook een dagworkshop voor mensen om het zelf in hun eigen leven te kunnen toepassen.
Ja, oké. Okay. Nou ja, ik kan me zo voorstellen dat mensen dat in het begin nog best een beetje moeilijk vinden.
Sommigen wel. En anderen die lezen het boek en gaan ermee aan het stoeien. En nou, dan krijg ik later mails. Dat vind ik ook ontzettend leuk om terug te horen van hoe dat dan is voor mensen om het te onderzoeken. En wat er gebeurt als een overtuiging doorzien wordt en kukelt.
Ja.
Omverkukelt.
Ja.
En andere mensen vinden het in het begin prettiger om erbij begeleid te worden.
Ja. Nou ja, dat is ook prima, toch?
Ja, dat is ook prima, ja. Maar
mogen ook zeggen dat het een hulpboek is?
Een zelfhulpboek,
hè?
Zelfhulpboek,
ja. Zo zou je het kunnen
zien. Ja, we willen het graag in hokjes plaatsen. Ja. Je moet het een naam geven. Dus ook dat. Natuurlijk is het veel breder dan dat.
Nou ja, het grappige is, toen ik op zoek was naar een uitgeverij, was dit ook wat ik merkte dat wat de uitgevers lastig vonden, was dat ze het niet in een hokje konden plaatsen. Het is niet sekspsychologie.
Nee.
Ook niet sekspiritualiteit. Ook niet seknonualiteit. Het is
van alle drie een beetje.
Ja, en ook meer dan die drie. Het is, je kunt het niet onder een noemer, denk ik, vatten.
Het is een beetje
overstijgend. Ik kon wel heel goed tussen de regels doorlezen waar jij vandaan komt.
Hè? Okay.
Met betrekking tot het werk wat je ook hebt gehad als maatschappelijk werker. Mm-hmm. Je maakt natuurlijk al heel veel mee. Je bent al bijna in je vak natuurlijk constant met mensen en hun verhalen bezig. Dus ik denk dat je wel heel veel daar ook van hebt meegekregen. Om dit boek te schrijven tot wat het nu ook daadwerkelijk is geworden. Ik vind het ontzettend mooi. Dus ik denk dat een hele hoop mensen daar wel baat bij zullen hebben. Je hebt ook een aantal mooie voorbeelden genoemd. Hè? Dat was een personage, Elise.
Uh-huh.
Dat vond ik wel bijzonder. En ook heel herkenbaar. Want Ja, eigenlijk beschrijf je daar een beetje hoe zij vastzit in zo'n maatschappelijke matrix, zou ik het bijna noemen.
Ja.
Maar eigenlijk hebben heel veel mensen daar last van.
Ja,
dat voorbeeld, ja, ik vertel het nu zo, maar de luisteraars weten nu nog steeds niet waar het over gaat.
Wie Elise is, nee.
Ja, maar uiteindelijk, het kwam erop neer. Dus iemand die eigenlijk iets anders wilde gaan doen met haar leven. En uiteindelijk dat ze vanuit haar werksituatie was ze niet meer happy in. Ze werd geloof ik ook ontslagen.
En ja, toen ging een gekozen ontslag voor haar. Ja.
Ja, of een gekozen ontslag. En toen ging ze uiteindelijk haar eigen praktijk starten. Ja. Dan denk ik nog steeds, ja, maar dat is leuk dat je iets anders wil. Maar het feit dat je dan toch ook moet bedenken, er zijn basale dingen in het leven waar je altijd rekening mee moet houden, gewild of ongewild.
Zoals?
Nou ja, je huis, je hypotheek, je dit, je dat, je kinderen. Het komt altijd wel weer neer op de financiën.
Mm-hmm.
Ik denk dat dat een blokkade is voor heel veel mensen.
Ja.
Kom je dat vaak tegen?
Heel veel.
Ja.
Ja.
En dat ze daardoor dus hun eigen geluk ook in de weg gaan staan.
Ja, als je dat zou zien als zo'n steen die in de flow staat.
Ja.
En je blijft dat ook geloven dat dat een belemmering is. Dan is dat ook zo.
Ja.
En dat sluit ook aan bij wat jij vertelde zojuist. Van dat wat je gelooft, dat wat je denkt, dat materialiseert zich ook. En dat zie je steeds weer spiegeld.
Je bedoelt wat passen zojuist aangaf.
Ja. Ja.
Oké. Ja. Nou ja, dat geloof ik ook. Herken jij dat, Bas?
Ja, zeker. Ik bedoel, je eigen overtuigingen kleuren je realiteit.
Ja.
Jouw groen is ook niet mijn groen, maar ja, zeker.
Nou, ja. Mooi gezegd trouwens.
Ja.
Ja, die kende ik nog niet. Maar Linda, loslaten is ook volgens mij een belangrijk thema in je boeken.
Ja, ja.
Makkelijk gezegd, wederom.
Ja, 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 ja.
Want wat is jouw visie op het als het gaat om loslaten in het leven? Want hoe doe je dat nou? Ik bedoel,
ja, dat is eigenlijk niet iets wat je kan doen. Want als je loslaat, dan zit er alweer kramp in.
Ja. Ja.
Weet je, loslaten, vertrouwen, overgaven, dat zijn eigenlijk wel openen voor wat er is. Dat zijn eigenlijk hele belangrijke thema's in het boek, maar ook in mijn leven. Het is niet iets wat je kunt doen, want zodra je het doet, dan doe je het meestal vanuit kramp. En dat is het tegenovergestelde van loslaten. Eigenlijk vraagt het alleen om te zien dat het al los is. We hebben niks vast. We denken dat het vast is. Maar we hebben helemaal niets vast. Ook niet de hypotheek en ook niet ons huis. En weet je, er kan een brand komen en dan kan ons huis
ook weg.
Precies. Dus het is allemaal al los. En het vraagt eigenlijk vooral om dat te zien.
Maar dat is nogal wat. Want mensen zijn zo, je hebt het zelf ook net gezegd, die conditionering, die is zo hardnekkig.
Heel sterk, ja.
En dan moet je toch wel een beetje krachtig zijn om dat te kunnen doen. Denk ik. Maar jij kijkt me zo aan, nou ja, dat valt wel mee.
Ja, dat denk ik, ja.
Ja, dat mag je wel zeggen als dat zo is. Ik kan me wel voorstellen, ik begrijp het.
Mm-hmm.
Want het is terecht wat je zegt, eigenlijk is het omgekeerde wereld. Wij maken er van ons leven allemaal beperkingen, zeg maar. Mm-hmm. Die leggen we ons op. Maar het is eigenlijk omgekeerde wereld. Mm-hmm. Het is gewoon, je hebt die vrijheid. Je bent los van zoveel.
Precies, het is
maar zie het.
Ja, het is wie we zijn. Ik denk dat ik heb het geluk gehad dat ik voor deze hele reis, zeg maar, ik verlichtingservaring heb gehad, waardoor ik wist wie ik ben.
Hoe heb je verlichtingservaring gehad?
Zijn dat die retretes geweest?
Nee. Oh. Het was een hele maffe. De eerste keer was heel maf. Ik las een boek van een Amerikaanse auteur, Genpo Roshi. Een zenmeester uit Amerika. En ik wist toen niet, ik was vrij naïef. Ik wist niet dat zeg maar in Amerika mensen van alles aanprijzen door echt het van de daken te schreeuwen van dit is het, dit is de methode, hiermee. Nou, ik dacht dus, met dit boek bereik ik instant verlichting. Want hij presenteerde het zo. En achteraf ben ik blij dat ik dat geloofde. Want doordat ik dat geloofde, ik heb eerst dat boek helemaal gelezen en hij had er een cd bij. En ik dacht, als ik nou dat boek doorlees en ik doe die cd in de cd-speler en ik ga zitten en ik doe wat hij zegt, nou, dan bereik ik instant verlichting.
Gratification.
Ja. Nee. En, maar het gekke was dus, doordat ik dat zo geloofde, doordat ik daar dus zo overtuigd van was, gebeurde het ook. En dat is niet iets wat ik dus deed of waar ik iets aan kon doen. Het gebeurde gewoon.
Ja.
En het was als het ware alsof alles opende.
En, dat is toch heel mooi uiteindelijk.
Ja, heel mooi. Ja, ja. Ja. En eigenlijk het gekke is dat wat er opende... het opende me voor wie ik ben. Maar dat zijn we allemaal. Ja, dat is nu. Dat zijn we allemaal. Daarin...
ja, zijn dat we is niet per se uniek, omdat we dat
helemaal
allemaal
niet
hebben.
Ja, ja. Ja. Onze vorm is wel uniek, maar we zijn het allemaal.
Ja, ja, precies. Want ik kan me dan indenken, ook in hetgeen wat je net aangeeft, hè, dat je ook een situatie hebt dat je veel last kan hebben van beperkende gedachten, waardoor mm-hmm. je dus de dingen juist niet doet, hè, mm-hmm. mede oorzaak door allerlei conditioneringen. Betekent dat dan dat je, zoals het nu is, dat je ook helemaal vrij bent van die beperkende gedachten?
Ik niet hoor, nee. Nee, zou ik wel willen. Ja. Nee, daar is juist die methode. Daarvoor heb ik juist die methode ontwikkeld. Omdat ik merkte van, ik weet wie ik ben.
Ja.
En het is ook sindsdien natuurlijk met elke overtuiging die sneuvelt, is het wel dat het steeds opener is. Dus het is niet meer zo dat er een deur tussen staat. In het begin, na die ervaring bijvoorbeeld, sloot het zich weer. En dan leek het alsof ik het niet meer kon bereiken. Het is nu wel steeds open en ik kan er zo in afdalen. Maar ik heb nog steeds allerlei patronen en gedachten die ik toch dan weer geloof, waardoor ik tijdelijk in zo'n patroon terechtkom.
Ja.
Maar je wordt natuurlijk getest.
Ja,
dat is gewoon een proces.
Ja, en dat is zo mooi. Ja. Ja, precies. Dat is ook wat ons hart wil. Ons hart wil ons naar die vrede brengen.
Ja.
En die gaat daar ook ontzettend in meehelpen om dat zover te krijgen.
Inderdaad. We gaan er zometeen natuurlijk weer op door. Oké. Ja, we gaan weer verder met Linda Rood van het boek Het Ja-gevoel. Een heel leuk boek. En zojuist gaf ze aan dat het zo belangrijk is dat je ook je hart volgt. Hè? Dat is natuurlijk mm-hmm. een belangrijk gegeven voor iedereen. Wat ik me wel afvraag is dat er... Je beschrijft in het boek ook dat er soms dat er mensen zijn die ontzettend last hebben van schuld en schaamte. Waardoor mm-hmm. ze ook bepaalde zaken niet loslaten. Hè, en dat ze eigenlijk maar doorgaan op het oude pad. Wat alleen maar pijn uiteindelijk oplevert. Mm-hmm. Maar je geeft ook aan dat als je er van af probeert te komen op een hele rigoureuze manier, zeg maar, dat het juist sterker wordt.
Mm-hmm.
Wat bedoel je daarmee? Dat die schuld en die schaamte dan juist sterker worden als je er echt van af probeert te komen.
Ja, omdat je dat wat je aandacht geeft, dat groeit, zeg maar. En juist door eraan te gaan peuteren of te gaan analyseren, weet je, dan zit je heel erg met je aandacht in je hoofd. Nou ja, dat is niet... In mijn ervaring is dat niet de manier om ergens van af te komen. Als het er is, dan is het er.
Ja.
En wat ik gemerkt heb, is dat ervoor openen en er gewoon mee zijn. Je kunt het je voorstellen dat het een kindje is, die schuld. En een kindje, die schaamte. En dat die eigenlijk alleen maar gezien willen worden en geliefd willen worden. En dat op het moment, want ze zijn er, ze horen gewoon bij ons mens zijn. Het zijn gewoon gevoelens die langskomen. En op het moment dat we toestaan en ons ervoor openen, ons hart ervoor openen, dan is het al eigenlijk geen probleem meer.
Ja.
Alleen als we denken dat het een probleem is en we maken er een probleem voor, ja, dan kan schuld en schaamte natuurlijk een heel groot probleem worden.
Ja, zo bedoel je dat. Dus dan wordt het inderdaad ook een heel groot ding.
Ja, en dan blijft het ook steeds, hè, dan blijven we het steeds meenemen.
Ja. Is dat zeg maar ook terug te herleiden naar wat je eerder als voorbeeld gaf, hè? Van het voorlezen en dan denken van ja, maar ik kan niet zomaar stoppen, want dan heb ik de hele kluit ermee.
Mm-hmm.
Maar het moment dat je zegt, nou ja, ik doe het gewoon, dan kom je erachter dat het eigenlijk helemaal niet zoveel impact heeft.
Ja,
dan geef je het die aandacht die het behoeft.
Ja, en dan zie je ook dat de verhalen eromheen over schuld en schaamte, dat zijn echt alleen maar verhalen. Dat is niet wat werkelijk is.
Ja.
En het zijn heel persoonlijke verhalen. Want inderdaad, die mensen op school, die vonden dat natuurlijk helemaal geen punt.
Nee.
Dus het gaat vooral om toestaan wat er is en het doorzien dat de verhalen die we erover geloven, dat echt alleen maar verhalen zijn.
Ja,
die precies. We natuurlijk wel ooit heel begrijpelijk zijn gaan geloven. Want in onze jeugd maken we natuurlijk allemaal dingen mee waardoor dit soort gevoelens aan ons vasthaken. Waardoor ik bijvoorbeeld ging geloven dat ik liever lui dan moe was. En ik dacht dat dat negatief was.
Ja.
Waardoor ik eigenlijk altijd mijn best maar deed om te bewijzen, nee hoor, ik ben niet liever lui dan moe. Kijk eens, ik
ik doe wel even fit mee.
Ja, precies.
Ja, ja, omdat het ook, het heeft zeg maar zo in de volksmond een beetje een negatieve lading vaak.
Ja.
Nou ja. Ja, volgens mij is de mens eigenlijk alleen maar geschapen om relaxed te zijn hier op de aarde.
Ja,
en af en toe uit de grond een wortel te trekken. En dat is het. Dat is het. Maar goed, in deze maatschappij, we leggen ons zoveel op. En die lat wordt hoger en hoger.
Ja,
op een gegeven moment is er een plafond bereikt.
Jongen.
En dan moet je toch weer even bezinnen, zeg maar.
Inderdaad.
Maar het is maar wat je gelooft, hè, in het leven. Mensen geloven in wat ze willen geloven.
Ja, en dat heeft ongelooflijk veel impact.
Dat heeft heel veel impact.
Ja. Ja.
Je verwijst in het boek ook naar een oude aarde en een nieuwe aarde.
Mm-hmm.
Kun je dit omschrijven?
Nou ja, dat is een begrip die Eckhart Tolle heeft beschreven in zijn boeken. De oude aarde zie ik als de aarde waarin we luisteren naar al die verhalen die we geloven. Waarin sprake is van macht, machtsmisbruik, geweld. Je hoeft eigenlijk maar om je heen te kijken en je ziet de gevolgen daarvan.
Ja, eigenlijk de illusionaire wereld.
Ja, de wereld van de ego's.
Ja.
Ja. En daar gaat de aarde op dit moment echt aan kapot.
Ja.
En de nieuwe aarde is er ook al. Is er vooral energetisch. Maar er zijn al heel veel mensen die vanuit die nieuwe aarde leven. En die wel vanuit ook de vrede en vrijheid leven.
Maar het conflicteert nog erg, hè, met elkaar. Die oude en die nieuwe aarde. Want het is natuurlijk ook een transitiefase.
Ja, maar ik denk dat de oude wereld ook de voedingsbodem kan zijn voor de nieuwe wereld. Dat het ook
onherroepelijk.
Ja, precies. En ook mensen die ik ontmoet, bij wie het letterlijk een voedingsbodem is. Dus bijvoorbeeld dat ze nog in een oud systeem zitten. Als bijvoorbeeld een uitkering hebben. Maar dat ze dankzij die uitkering wel iets kunnen opbouwen in de nieuwe wereld. Dus het kan ook echt letterlijk een voedingsbodem zijn voor de nieuwe wereld. Was in mijn geval natuurlijk ook zo toen ik het boek schreef. Ik zat in een situatie die niet meer prettig was. Waarin heel veel machtsstrijd plaatsvond. En waarin van alles veranderde. En voor mij was dat de voedingsbodem voor iets heel moois.
Ja, want uiteindelijk ben je helemaal gestopt als maatschappelijk werker.
Ja, ja. En toen vond ik dat heel spannend. Hoewel ik wel voelde van, oh ja, weet je, mijn hart zit hierin, het klopt wel. Maar ik was natuurlijk wel spannend, want ik wist dat ik ging springen. En dat ik ook niet meteen iets nieuws
nieuw vangnet. Wilde.
Ja, nee, ik wou zonder vangnet gaan.
Want hoe lang heb je dat ook alweer gedaan? 17 jaar of zo, of nee?
18 jaar. Ja.
Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat het dan even eng is dat je gaat springen.
Ja, en ook omdat mijn hart er wel lag. Nog steeds vind ik het vak heel mooi.
Ja.
En,
dat zal je niet kwijtraken.
Nee,
dat gevoel zal er altijd wel blijven.
Klopt, ja.
Dat geloof ik zeker.
Maar je bent gewoon je hart gaan volgen uiteindelijk.
Ja. Ja.
Heel gelukkig. Goed. Ja, gelukkig inderdaad. Ja. Anders had je dit boek misschien ook niet eens
geschreven. Anders had ik hier ook niet gezeten.
En ook niet hier gezeten, inderdaad. Ja. Nee, dit hadden we niet willen missen. Ik vind wel iets heel grappigs ook in jouw boek terug. Dan zeg je op een gegeven moment, of tenminste, dat speelt dan in je gedachten. Dat je dan hoort van, die helende reis, die houdt als het ware niet op. En dat stelde je helemaal teleur.
Ja.
Hoe zit dat?
Nou, dat is ook zo.
Je houdt ook niet op, nee.
Nee, zolang we mens zijn. Ik denk dat ik had denk ik het idee toen van op een gegeven moment, omdat die verlichtingservaringen waren zo intens. Ik dacht dus van, nou, het zal zoiets wel zijn. Hè? Dan zit je op een gegeven moment op een soort van wolk en alles is goed. En,
weer die instant gratification.
Precies. Ja, en ja, weet je, zolang we mens zijn, komen we natuurlijk allerlei uitdagingen tegen. En dat is eigenlijk juist ook hartstikke mooi. Alleen ik had dus ergens de hoop en het idee dat dat ooit zou stoppen en dat je er zou zijn.
Ja, ik snap hem helemaal. Ja, het leven is één grote leerschool. Dus.
Ja, en gelukkig maar.
Ja, inderdaad.
Wat is jouw ultieme doel in het leven?
Nou, zijn. En dat ben ik. Dus ja.
Ja, maar zo simpel is het ook natuurlijk.
Zo simpel is het, ja. Ja.
En het boek, het ja-gevoel, denk je dat daar ook nog een vervolg uit gaat komen?
Ik heb een tweede boek geschreven en een kinderprentenboek.
Oh.
En dat kinderprentenboek gaat over een vogeltje en een konijn. Heel erg leuk. En daarin beschrijf ik de methode De Vragen naar Vrijheid voor Kinderen. Zodat ouders en leerkrachten of therapeuten het met de kinderen kunnen toepassen.
Goh, wat leuk. Ja, interessant.
Het ligt nu bij uitgevers. Ik weet niet of het er ooit gaat komen, maar
je hebt het in elk geval wel geschreven.
En een hele goede illustrator, Yvonne Molkenboer, die heeft illustraties gemaakt.
Ja.
Dus heel leuk.
Ja. Super.
Ja. Ja, wat ik ook mooi vond is quote. Maar volgens mij was dat op jouw website. Ik weet niet of we dat hebben gezien in het boek, maar ik lees hem even voor.
Mm-hmm.
Je bent vrij, tenzij je gelooft dat dit niet zo is.
Mm. Ja.
Dat vind ik een hele goeie.
Ja, zeker.
Want je kunt het zelf veranderen zoals je het wil. En zoals het dan ook zou moeten zijn voor jezelf. Dus dat wilde ik nog even zeggen.
Mooi.
Ja, heel mooi. Nee, ik wilde nog eventjes refereren naar het feit dat je op 8 juli ook een workshop geeft.
Mm-hmm.
Wel in Groningen.
Ja.
Dus voor de luisteraars die er graag bij willen zijn. Het is een ritje, maar misschien ook een heel leuk dagje uit. En het is een workshop. Waar gaat die over?
Die gaat over de vragen naar vrijheid. Waarin ik dus die methode aan mensen overdraag. Zodat ze het zelf kunnen toepassen.
Ja.
En in september kom ik naar Den Haag. Dan geef ik daar een lezing. Een interactieve.
Dat is ietsje dichterbij.
Dat is ietsje dichterbij, precies. Dus mochten mensen hier uit deze regio graag willen komen, dan kan dat in september.
Oké, hartstikke leuk. En dat is dan in Den Haag?
Dat is in Den Haag, in Mee in Zee.
Mooi.
En daar vertel ik ook over het ja-gevoel, over het volgen van je hart. En doe ik ook de light-versie, de lichte versie van de Vragende Vrijheid. Een begeleide meditatie.
Nou,
hartstikke
klinkt
leuk.
Goed.
Ja, zeker. Ja. Nou, ik vond het een heel boeiend gesprek met jou, Linda. En zeer zeker ook met Bas. Die zit er heel relaxed bij, heeft lekker geluisterd. Wij gaan afronden, hè?
Ja, het is alweer tijd. Dus Linda, heel erg bedankt voor dit gesprek.
Ja,
en succes met het ja-gevoel.
Ja, succes met het ja-gevoel.
Dank je wel.
Nou, beste mensen, dat was het alweer. Volgende week hebben we weer meer Theosophical Society en uiteraard ook interessante gastsprekers. Voor vandaag bedanken we theosoof Bas Harpen en auteur Linda Rood. Informatie over deze uitzending en onze gastsprekers kun je vinden op helloradio.eu. Voor nu wensen we jullie een fijne avond en volgende week om 5:00 zijn we weer met Hello Radio Spirituality. Tot dan.
U luistert naar